Welkom bij een nieuwe aflevering van TAST Talk, de Leven Lang Leren podcast van Studio TAST. En vandaag zit ik met Barend Last.
Yes.
Welkom Barend.
Dankjewel.
Ik heb er heel veel zin in.
Insgelijks, ik vind het al een hele leuke setting om te zitten.
Ja?
Ja, absoluut.
Kom je vaak in Eindhoven?
Weinig. Ik heb de laatste keer een weekendje met mijn vriendin gedaan en toen hebben we de stad een beetje ontdekt. Zij heeft hier gewoond een tijdje.
Ah, kijk.
En dat was wel heel leuk om een keer te zien. Ja. Goede vibe.
Zeker wel. Ja. Zeker als het om innovatie gaat.
Ja, absoluut.
Vandaag ook een beetje over hebben.
Ja, zeker.
Ik volg je al een tijdje. Ik denk dat veel mensen in onderwijsland jouw naam ook wel kennen. Maar wie ben je? Wat doe je? Waar word je blij van?
Goeie vragen. Ik ben Barend. Ik werk als onderwijsmaker en schrijver. Kom oorspronkelijk uit het basisonderwijs. Altijd bezig gehouden. Dat is een beetje de rode draad in mijn carrière met innovatie. Wat ik in de kern dan ook zie als gewoon verbetering van wat dan ook. En dus niet zozeer alleen maar digitaal, kan eigenlijk alles zijn in het onderwijs. En ik schrijf kinderboeken. En waar word ik blij van? Van steden bezoeken zoals Eindhoven met mijn vriendin en dan hapjes eten. En de leuke oude highlights van de stad bezoeken en dat soort dingen. Ja.
Ja, en uiteindelijk ben je dan als fulltime docent het onderwijs uitgegaan.
Klopt.
Hoe is die transitie gegaan naar, ja, je noemt je volgens mij onderwijsmaker, ja, als ik het goed heb gezien?
Ja, dat klopt. En voorheen noemde ik mezelf wel als onderwijskundige, maar ik vond dat zo'n belabberde term, onderwijsmaker, vond ik wat beter klinken.
Ja.
Nee, toen ik voor de klas stond in het basisonderwijs, liep ik snel tegen de grenzen aan van wat ik kon. Ik wilde innoveren, ik wilde nieuwe dingen doen, ik ging dingen proberen. Maar ik werd telkens teruggefloten door mijn organisatie. Zo van, als jij het doet, moet iedereen het doen en heeft niemand zin in. En toen dacht ik, misschien zit ik niet helemaal op mijn plek. Uiteindelijk toen nog een blauwe maandag schoolleider geweest. En doorgestroomd naar het academisch onderwijs. En eigenlijk heel erg vanuit die intrinsieke motivatie om te willen weten, waarom doen we de dingen zoals we ze doen?
Ja.
En kan dat niet anders? En dat was voor mij echt een eye-opener. Toen ik echt onderwijswetenschappen ging studeren. Van, oh, dus zo zit het. Zo vielen de kwartjes op hun plek. En daarom is het lastig. En daarom werkt het systeem zo en zo. Nou, en dat heeft mij wel heel erg gevormd in mijn denken en doen. En later ben ik toen bij het hoger onderwijs blijven plakken. Maar op een gegeven moment met mijn boeken begonnen er zoveel dingen te lopen naast mijn werk en loondienst dat ik dacht, ik ga het zelf proberen.
Ja, want schrijver doe je daarnaast kinderboeken, supervet. Ja. Maar ook grote mensenboeken, om maar zo te zeggen, toch?
Ja, vooral voor docenten. Ja. En dan vooral over onderwijsinnovatie. De laatste boeken gingen over AI, omdat het natuurlijk nu een hot and happening is. Wat ik dan eigenlijk vooral benader als weer een nieuw ingrediënt voor je blend. Je hebt wel eens van blended learning gehoord. En voor mij komt blended learning neer op niet zozeer digitalisering, maar samenhang vinden tussen alles wat er is. Of dat nou je smartphone is, ChatGPT of de inrichting van je klaslokaal.
Ja, of tools.
Wat zeg je?
Of tools.
Of tools, ja zeker.
Ik ben bij Studio TAST.
Ja, nee, absoluut. En ik geloof wel heel erg in de kracht van tools.
Ja.
En we doen een beetje alsof dat altijd nieuw is, terwijl elke leraar is vanaf het ontstaan van formeel onderwijs bezig met tools integreren. Van potloden en papieren tot de stoel waar we nu ook op zitten.
Ja.
En natuurlijk ook ChatGPT en andere tools. En ik merk wel dat gewoon handvatten bieden, dat gewoon heel erg goed werkt.
Ja, tof. En hoe is schrijven voor jou een middel geworden om je te uiten? Want
ja,
nou, daar hebben we het volgens mij telefonisch over gehad. Voor mij is dat echt vreselijk. Ik heb wel heel veel gedachten hier, maar om dat uit mijn vingers in tekst te krijgen, is dat voor mij niet makkelijk, maar ja, bij jou lijkt het soort van als warme broodjes uit je vingers te komen.
Nou, ik vind het mooi dat zo overkomt, want dat is echt niet zo. Ik worstel echt enorm met teksten soms. Ik vind het een heel leuk proces. Het is misschien wel een leuke anekdote om te vertellen. Toen ChatGPT net uitkwam, begon ik mijn LinkedIn-berichten eens met AI te schrijven. En toen kwam ik er eigenlijk heel snel van terug, omdat ik merkte dat het schrijven van die LinkedIn-berichten voor mij mini-leerprocesjes waren.
Ja.
En ik merkte dus ook dat voor mij is schrijven eigenlijk leren geworden. Dus als ik me afvraag, hey, hoe zit het eigenlijk met leerpleinen in het onderwijs? Dan ga ik er gewoon over schrijven. En door het schrijven ga ik lezen. En door het lezen ga ik nadenken. En dan ga ik dat verwoorden.
Ja, ja, ja.
En daarmee oefen ik dus ook heel veel het verwoorden zelf. En dat zorgt ervoor dat ik in dit soort podcast, maar en op een gegeven moment doe je dat zo vaak, dat je, als ik dan bijvoorbeeld een keynote ergens geef of ik doe een training, kan ik ook weer snel dingen paraat hebben. En toen ben ik dus gewoon weer helemaal teruggekomen, ben ik mijn eigen bericht op LinkedIn weer gaan schrijven.
Ja.
Omdat ik gewoon dat begon te missen, die leerprocessen. Dus schrijven is voor mij een manier om te leren.
Gaaf.
Ja.
Het is eigenlijk een manier om ook je gedachten helder te krijgen.
En, absoluut, ja. Ja, zeker. En wandelen. Wandelen helpt ook heel erg.
Maar als je dan wil schrijven tijdens het wandelen?
Nou, de grap is dus dat schrijven is ook wandelen. Want soms ben ik aan het schrijven en dan denk ik, oké, ik moet het even laten liggen. Dan leg ik het weg en dan ga ik wandelen. En tijdens het wandelen bedenk ik dan 20 nieuwe ideeën. Ja. En die spreek ik dan in op mijn telefoon. En als ik dan weer ga zitten, heb ik ze weer. Ja, ja. Dus dat is wel heel grappig hoe dat werkt. En dan, dat, ik merk ook wel dat als je het dan over innovatie en goed onderwijs wil hebben, wat me heel erg aan het hart gaat, is dat we dat misschien soms wat meer over moeten nadenken, wat meer over moeten filosoferen. Oké, we hebben een klaslokaal. Waarom eigenlijk? En waarom is een klaslokaal vierkant? Waarom staat er één leraar voor de klas? Ja. Waarom hebben we 30 leerlingen in de klas? Waarom staan die tafels eigenlijk zoals ze staan? En als je gaat wandelen en dat soort vragen gaat stellen en ook misschien wel gaat praten, daar vind ik het ook heel leuk dat je mij uitnodigt om het gewoon te hebben over goed onderwijs zonder dat we een agenda hebben, ontstaan er altijd heel veel mooie nieuwe perspectieven.
Ja. Maar als je dan terugkijkt naar je eigen tijd als student of zelfs leerling op de basisschool, is er één leermoment die jou is bijgebleven van, hey, dat is een mooie anekdote, kan leuk, kan gek, mooie kan vraag. Goed zijn?
Nou, ik denk dat er twee te binnen schieten. De eerste heeft te maken met de relatie. Ik werd in groep 7 gepest. Het was geen leuk jaar.
Nee.
En dat zal voor elk kind dat gepest wordt niet leuk zijn. Maar dat ene jaar had ik wel een leraar, en dat was meester Leo. En meester Leo, die zag dat, die had dat door, maar hij kon er niet altijd wat aan doen. Maar die was er wel op voor mij. En ik had een vertrouwensband met hem opgebouwd. En daardoor ben ik toch in die klas gebleven, omdat ik door hem een veilig gevoel kreeg.
Ja.
En dat heeft me heel veel geleerd over hoe belangrijk het is om een relatie aan te gaan met je leerlingen. En heeft mij ook heel erg gevormd in toen ik zelf later les ging geven. En dan kan je het over tools hebben, maar die relatie vind ik dan al, zonder relatie geen prestaties, dan het cliché wat ze zeggen. Dus dat is wel een hele belangrijke vormende les geweest. En de tweede was toen ik op de universiteit als student zat. En ik kreeg colleges. En je moet weten, ik ben een schrijver, maar ik heb een hekel aan schrijven. Klinkt misschien een beetje raar, maar schrijven met een pen vind ik echt een cru. Ik kan dat niet goed.
Dus je bedoelt fysiek schrijven, is fysiek je niet schrijven, leuk, maar typen?
Ja. Okay. Dus met een pen vind ik het langzaam. Ik krijg pijn in mijn vingers. Ik heb de motoriek nooit gehad. Nooit een goed handschrift gehad. En toen ik dus tentamens ging maken op de universiteit, toen moest ik urenlang schrijven met een pen. Dat was echt een cru. Ik dacht alleen maar, wat ben je nu aan het toetsen? Of ik goed kan schrijven met een pen, of wat ik in mijn hoofd heb zitten aan gedachten. En toen ben ik naar de docent gegaan en heb ik gezegd van, ik wil mijn toets digitaal maken. Ik wil, want dan gaat het om de kennis en de toepassing. En niet meer om dat schrijven, wat ik echt een cru vind. Dat mocht niet.
Nee.
Dat mocht niet. Want ja, als jij het doet, moet jij het doen. En dat hebben we niet ingeregeld. En toen dacht ik, oké, dat is een studie onderwijswetenschappen die niet aan het innoveren is en meegaat met de tijd als het gaat om nieuwe mogelijkheden. Vond ik fascinerend.
Ja.
Dus toen leerde ik ook van, ja, we kunnen wel allemaal ideeën hebben vanuit onderzoek en weten wat allemaal kan en nieuwe middelen hebben. Dat haalt niet altijd de praktijk. Mm-mm. Sterker nog, misschien heel vaak niet. En dat vond ik ook wel heel erg inzichtgevend.
Ja, maar je had wel de ballen om gewoon te zeggen van, yo, mag ik het anders doen?
Ja, ik was een vervelende student. Ja. Ja, ik was echt wel. Ik had ook, echt zoiets van, ik heb je recht op.
Ja.
Ik kreeg het niet, dat terzijde. Maar ik weet dat ik sprak laatst met mijn oud-docent. We zijn nu samen een boek aan het schrijven. Dat is wel heel erg tof. Een van mijn oud-docenten. En die zei, ja, ik kan me jou nog goed herinneren. Want jij was die vervelende student die vroeg of die de toetsen digitaal mocht maken. Ja. Ja, dus wel een indruk achtergelaten daar.
Ja. Maar wat maakt dat voor jou dan, dat jij zo nieuwsgierig bent naar, ja, die andere vormen, dat je er echt gewoon nu je beroep van hebt gemaakt?
Ik denk omdat ik ook wel een beetje het product ben geweest van een falend onderwijssysteem. Ik heb op 3 basisscholen gezeten, omdat ik ook eens niet helemaal goed op mijn recht kwam. Moet ik wel zeggen, ik had een beetje een moeilijke thuissituatie. Maar toen kwam de CITO-eindtoets.
Ja.
En de CITO-eindtoets, je hebt hem denk ik ook gedaan.
Ja, ja, ja.
Ik had hevige migraine.
Okay.
Ik haalde uiteindelijk door faalangst een 5-13. Even voor de verduidelijking, dat betekent dat ik eigenlijk naar het speciaal onderwijs moest.
Ja, precies.
Ik ben uiteindelijk cum laude afgestudeerd van de universiteit. Ik was toen wel al 30, 31, dus oké, dat was misschien wat makkelijker om te halen, maar dat strook niet met elkaar.
Mm-mm.
Toen ging ik naar de middelbare school. Ik kreeg altijd te horen, ja, het zit er wel in, maar het komt er niet uit. Moet dat meer als houding doen. Ik vond het niet boeiend. School kon me niet interesseren. Ik wilde gewoon blowen met mijn vrienden in het park. En uiteindelijk, na die 4 jaar, ik heb wel mijn MAVO in 4 jaar gehaald. VMBO, eerste jaar VMBO, ben ik naar het leger gegaan. En bij het leger, heb ik bij de marine gezeten in Defensie. En daar kwam ik er voor het eerst achter dat ik het, als ik het interessant vond en ik had de motivatie ervoor dat ik wilde leren. En dat leren eigenlijk best wel goed ging.
Ja.
Ik had in één keer een soort van betekenis gevonden in wat ik aan het leren was.
En dan gaat het vanzelf.
Toen ging het, nou ja, vanzelf. Ik moest er moeite in steken, maar ik wilde die moeite in steken.
Ja.
Dus het was moeilijk, het was uitdagend. Ik weet nog dat ik ook echt urenlang heb zitten blokken. Maar ik wilde het begrijpen, ik wilde het snappen, snap je? En toen ben ik na de marine, ik heb 4 jaar in dienst gezeten. En na de marine eigenlijk ben ik pas gaan studeren en kon ik ook pas studeren. En dat leerde me dus wel dat hele onderwijssysteem, hoe dat was ingericht, voor mij niet ideaal was.
Mm-mm.
Ik kwam niet goed tot mijn recht. Ik was pas op mijn 23e in staat om een agenda bij te houden. Ja, dat heeft mij natuurlijk ook heel erg gevormd en gevoed in dat ik merkte dat systeem, daar schortte wat dingen aan.
Ja.
En ik was daarin een product van een falend systeem. En dat heeft me tot op de dag van vandaag heel erg gevoed in mijn denken over onderwijs.
Ja, mooi dat je zo deelt.
Ja.
Maar dat is precies inderdaad waar die passie vandaan komt, wat je ook in je ogen ziet als je erover gaat praten. Want als we dan gaan dromen, dat is waar we vandaag natuurlijk hier van zijn.
Ja, zeker.
Daar heb ik heel veel zin in.
Ja.
Niet te concreet in de realiteit blijven hangen, maar
ja.
Ook even lekker te gaan dromen.
Ja.
Als je dan even alle kaarten schudt, misschien zelfs weggooit.
Ja.
En dan, we gaan kijken naar leren. We worden geboren als mens. We zijn eigenlijk al nieuwsgierig als baby.
Mooie vraag, ja.
En dan gaan we beginnen.
Ja, er zijn veel meningen over.
Ja.
En als ik de media moet geloven, dan moeten we gewoon terug naar 40 jaar geleden en hebben we alle problemen opgelost. Ik chargeer natuurlijk om een punt te maken. Maar als ik alle kaarten van tafel veeg. Ik heb me ooit een keer heel erg laten inspireren door een boek. Laatst ook een keer op LinkedIn genoemd. Dat heet Lifelong Kindergarten. En dat is eigenlijk een boek wat een pleidooi houdt voor het hele onderwijssysteem in te richten op basis van principes die je eigenlijk in de kleuterklas heel sterk ziet.
Mm-hmm.
Namelijk spel, met elkaar spelen, samenwerken en projectmatig werken.
Ja.
En dat sociale aspect daarin. En ik vind dat wel principes die ik heel erg waardeer. En die ik ergens verloren zie gaan in de loop der tijd. En niet, lang niet overal, maar en ook tot op zekere hoogte. Maar het fascinerende vind ik dat als je dan nu kijkt naar bijvoorbeeld MBO, HBO, WO, wat zie je? Project-based learning, challenge-based learning, wat hebben we nog meer? Makerspaces.
Ja.
We gaan allemaal naar spelvormen, we gaan challenges doen voor echte opdrachtgevers. En wat blijkt, dat vinden studenten razend interessant.
Mm-hmm.
En die leren van alles. En die opdrachtgevers hebben er ook nog iets aan. Waar tussen de kleuterklas en dat punt gaat het mis? En ik denk dat het heel belangrijk is om het standaardbeeld van onderwijs, van de busopstelling, luisteren naar juf of meester, te verrijken. Dus niet opzij te zetten, maar te verrijken met andere vormen. En dus als ik het voor het zeggen had, dan zou ik zeggen, laten we nou eens tot 18 jaar veel meer inzetten op spel, projectmatig werken, samenwerken. Eigenlijk geen selectietoetsen doen, wel met elkaar zijn, proberen te differentiëren op niveau. Dat zie je natuurlijk ook al wel terug in de praktijk. Hè. Denk aan het unitonderwijs, denk aan projectmatig werken. Er zijn natuurlijk gradaties in. Hè. Je hebt het agoraal onderwijs dat daar heel erg ver in gaat. Prima. En er zijn ook scholen die wat meer vasthouden aan bepaalde groepen en structuren. Prima, maar wel vanuit die principes werkend.
Ja.
Dus dat vind ik daarin heel belangrijk.
Ja, en ik hoor je veel inderdaad het samenspel, het projectmatige. Ik ben nu ook met lector Michiel van Diggelen bij NL Stenden zijn project samen doen over
challenge-based, hè?
Ja, taal geven aan design thinking.
Ja.
En een van de dingen waar wij toevallig vandaag over hadden, ben ik benieuwd hoe jij dat dan ziet, is dat een enorm vooroordeel hangt over met challenges werken, dat dan opeens je hele onderwijs anders moet.
Ja.
Terwijl, je zegt het net mooi, het is een verrijking aan wat er al is. Je mag nog steeds als expert je kennis delen.
Ja.
Je mag nog steeds bepaalde dingen aftoetsen op verschillende niveaus. Maar hoe zie jij dat?
Ja, mooi dat je dat zegt. Ik heb er laatst een stuk over in NRC gepubliceerd. We voeren het debat heel erg op basis van karikaturen.
Ja.
Je zegt, we gaan project-based werken of we gaan challenge-based werken. En meteen komt de karikatuur om de hoek kijken van, ze moeten het zelf maar uitzoeken. En aan de andere kant staat direct instructie.
Ja.
En je moet alleen maar luisteren naar een meester of een juf. Het zijn allebei karikaturen. Het zijn allebei, doet het geen recht aan de realiteit. Er was een heel mooi onderzoek van een jaar of 2 geleden, waarin ze juist zeggen, voor optimaal wetenschappelijk onderwijs combineer je ontdekkend leren met directe instructie. Ja. Bijvoorbeeld eerst een gerichte instructie en daarna ga je aan de slag onder begeleiding ontdekkend leren. Dus ik vind dat altijd een beetje gekke tegenstellingen. En ik heb jarenlang bij de Universiteit Maastricht gewerkt. Daar hebben we problem-based education op basis van een aantal principes, waaronder collaborative learning, sociaal leren. En juist daar is heel veel structuur.
Ja.
Daar helpen we je met leerdoelen stellen en we geven af en toe een college met een goede instructie. Dus voor mij is heeft Jan Brandsen, filosoof bij de Radboud Universiteit, dat ooit prachtig omschreven in een blog. Die zei, weet je, moet ik voor of tegen directe instructie zijn? Dat is een beetje hetzelfde alsof je me vraagt, moet ik voor of tegen een zaag zijn om een kast te bouwen?
Ja.
Weet je, de ene keer heb ik een zaag nodig en de andere keer heb ik iets anders nodig. Je hebt als leraar of docent een didactische gereedschapskist. Je stelt een diagnose van de situatie en kiest de tools die op dat moment nodig zijn om dat probleem op te lossen.
Ja.
Nou, en zo zie ik ook innovatie. Dus voor mij vind ik het een hele gekunstelde tegenstelling of we moeten kiezen tussen instructie geven of ontdekkend leren. Het is en-en. En ik denk dat challenge-based education een heel mooi voorbeeld is, waarin je bijvoorbeeld eerst gerichte instructies gaat geven en vervolgens zegt, oké, nu gaan jullie eens aan de slag met een challenge. En dat doe je op deze manier en op die manier. En daar zitten elementen van allemaal verschillende zienswijzen in.
Ja, lekker kennis eigen maken, ermee gaan klooien.
Ja.
Nou, dat is uiteindelijk ook wat mij heeft gedreven tot wat ik nu doe.
Ja.
Bij Industrial Design op de TU Eindhoven was het en gewoon keihard klooien. Ja. Je had ook wel eens de knutselclub genoemd. Aan de andere kant theoretisch onderbouwen.
Ja.
En dat was voor mij daar eigenlijk dat moment dat ik dacht, hey, ik kan en die creatieve klojo zijn.
Ja.
Klojo is niet het goede woord, maar je snapt het. En ik kan gewoon theoretisch bezig zijn. Dat was voor mij ook waar die klik viel van, hey.
Ja.
En nu zie je dat de TU Eindhoven, maar ook de Universiteit Twente en steeds meer hogescholen, mbo's en allemaal toch op die principes overgegaan.
Ja, dat zie ik ook inderdaad, ja.
En wat zijn dan daar bouwstenen in die jij belangrijk vindt? Om toch even, we waren vanuit die droom bezig, welke bouwstenen gaan we dan neerzetten? Hebben we dat gebouw nog nodig? Hebben we nog die tafels en stoelen nodig?
Ook een mooie vraag. Ja, ik doe een project dat heet Future Campus, waarin we kijken naar het gebouw en de leeromgeving eigenlijk van de toekomst. Ik vind overigens het woord leeromgeving een beetje een gek woord. De pedagoog Biesta heeft daar wel eens iets over geschreven. Ook die zei, eigenlijk is de hele wereld een leeromgeving.
Ja.
Dus misschien moeten we dat dan ook als zodanig gaan zien.
Zullen we het veilige leeromgeving noemen?
Ja, misschien meer gewoon ik noem het meer een onderwijsomgeving.
Ja.
Ik vind ook, we hebben het in onderwijs niet per se over leren. We hebben het over onderwijs. En onderwijs is dat je iets leert met een reden van iemand. Dus daar zit ook een intentie achter. En dan denk ik, laten we dan eens even gewoon het gebouw en de online omgeving en eigenlijk de wereld om ons heen eens gaan zien als hoe kunnen we dat als instrument gebruiken om iets te leren. En ik denk dat wat heel goed werkt is een veilige omgeving creëren, wat je zelf ook zegt, veilig leeromgeving, waarin je kan proberen, waarin je kan experimenteren. En van de ene leerinhoud is de andere niet. Hè. Bijvoorbeeld, ik zou niet bij een piloot in een vliegtuig willen stappen die niet eerst in een simulator heeft zitten oefenen, toch? En een keer onder begeleiding zelf heeft gevlogen en het daarna zelf is gaan proberen.
Dat ligt aan hoeveel adrenaline je wil opzoeken.
Precies. Maar neem bijvoorbeeld, we willen met design thinking aan de slag en we willen eens gaan proberen hoe het is om met Lego te bouwen. Ja, ga lekker met Lego bouwen. Creëer een omgeving waarin dat snel kan. En dat vind ik het mooie weer van die kleuterklas. Daar zit dat allemaal in.
Ja.
In de ene hoek heb je de kleihoek, een Lego-hoek en een leeshoek. En soms krijg je directe instructie.
Ja.
Prima. Ga over de letters en de cijfers bijvoorbeeld. En soms werk je alleen, soms werk je samen. En die principes zitten daar heel sterk in. Als je naar wat oudere kinderen gaat, dan vind ik het belangrijk dat daar het principe van authentiek leren bij komt. Ik noemde net even die simulator.
Mm-hmm.
Ik vind het wel belangrijk dat we proberen leerinhoud betekenisvol te maken door het in een authentieke context te plaatsen. Daarom vind ik die challenges zo mooi, omdat je die challenges vaak doet voor echte opdrachtgevers.
Ja.
Voor opdrachtgevers die echt van jou iets willen en het ook gaan gebruiken als het goed is.
Ja.
En dan krijg je veel meer betekenis dan wanneer je geïsoleerd van een echte context iets aan het doen bent. Dus dat vind ik een heel belangrijke bouwsteen. Contextueel, authentiek maken van die leerinhoud. En dat sociale aspect vind ik wel een heel belangrijke bouwsteen. Wat niet betekent dat je niks individueel doet, hè? Mm-hmm. Absoluut niet. Want iedereen heeft ook zijn eigen niveau en je kan differentiëren op tempo, op niveau, op interesse. Prima. Maar dat bouw je, als het goed is, in een goede leeromgeving in. En dan heb je dus nog dat digitale aspect. Waarbij het digitale aspect, wat mij betreft, echt voor meer moet worden gebruikt dan een PDF-boekenkast. Ja. Dat is het nu gewoon op heel veel plekken wel. Ja. En dan zie je ook nog eens een PDF-boekenkast die niet goed genummerd is. Bij elk documentje staat een of andere vage titel, niemand van weet wat erin staat. Terwijl zo'n leeromgeving online, ja, als je dat goed inricht, is het echt een routeplanner. Dus echt het geeft jou aan waar je heen gaat, waarom je daarheen gaat. Je kan zelfs aan binding werken online. Ja, dat vraagt natuurlijk wel iets van je systemen, van je inrichting. En daar gaat het wel eens mis in de praktijk. Dat moet ik ook erkennen. Alleen dat ligt vaak niet zozeer aan het systeem zelf. Maar eerder dat we nog niet aan de randvoorwaarden voldoen om het goed te gebruiken. Ik denk dat jij dat ook wel zal ervaren.
Ja, super herkenbaar. Kijk, wij maken ook digitale producten. Ja. Maar het gaat altijd vanuit de leerervaring van het kind of de lerende of de student of wat dan ook. En dat is een beetje het spanningsveld ook, zeker met start-ups of innovatiepartijen die digitaal willen innoveren. Ja, je moet zo snel mogelijk bij je omzet komen.
Ja.
Dus hoe authentiek aan die kant is dan ook weer, dus met alle beste intenties natuurlijk gedaan. Ja. Maar dan gaat klauwen met geld in. En hoe zorg je er dan voor dat je wel een leeromgeving creëert die ook echt aansluit bij wat er nodig is voor mensen en niet alleen maar voor het systeem.
En hoe zie je daar dan, als ik mag vragen, ook nog het spanningsveld in publiek onderwijs? Gaat het vooral om, we willen zoveel mogelijk leren, we willen resultaten in termen van leren. Bij bedrijven is het resultaat niet altijd meer leren, maar kan het ook zijn hogere winst? Hoe zie je dat spanningsveld?
Nou, eigenlijk als je over de hele linie van onderwijs kijkt, dus van basisschool tot en met dat je gaat afstuderen naar het werkveld gaat, is in mijn visie ook dat je van leren is in de basis de kern. Mm-hmm. Op een gegeven moment gaat presteren, moet altijd ook een resultaat zijn. Dus je gaat altijd iets opleveren. Ook al schiet je volledig uit de bocht, moet je in staat zijn om iets op te leveren. Mm-hmm. Want als opdrachtgever ons uiteindelijk een opdracht geeft, moeten we uiteindelijk presteren.
Ja.
Dat we daar tussendoor even, weet ik veel wat, met de kop tegen de muur rennen of het even niet meer weten. Prima, gebeurt ons ook nog steeds.
Ja.
Dus daar zit die basis in waarvan ik denk van we moeten leren in de basis stellen. Maar op een gegeven moment wordt het onderdeel van presteren.
Ja.
En dan is, waar we de vorige aflevering over hebben gedaan, heb ik mijn collega hier gehad.
Ja.
Omdat wij nu een nieuw systeem binnen de studio hebben geïntroduceerd. Okay. Experimentenweek. Mm-hmm. Dus één keer in de 6 weken... gaat een deel van het team gaat experimenteren. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik ook op die veilige leeromgeving kwam.
Yeah.
Dat staat los van de prestatie die we moeten doen voor onze eigen producten, voor de klanten.
Yeah.
Maar wel op basis van interesses van met houtbewerking of met AI of interactieve tools maken. Daarin is presteren geen doel. Als er iets uitkomt, is leuk. Yeah. Mm-hmm. Zolang er maar leeruitkomst uitkomt voor jezelf, voor het team. Mm-hmm. En we presenteren ook aan elkaar. En dat is uiteindelijk binnen bedrijven, je moet presteren. Wij moeten ook de schoorsteen laten roken.
Ja.
Maar het helpt heel erg om die nieuwsgierigheid vast te houden. En dat zien we meteen weer terug. We zijn er nu iets meer dan een half jaar mee bezig. Mm-hmm. Je ziet meteen terug dat al die experimenteerkennis terugkomt in de klantprojecten. Mm-hmm. Dus zij hebben er uiteindelijk ook wat aan.
Ja.
Denk ik. Ik zal het even aan ze vragen. Maar in mijn beleving hebben zij er ook wat aan.
Ja. Ja, dat is wel, ik vind het wel mooi dat je dat leren en presteren zo expliciet maakt. En dat in het onderwijs, in het publieke onderwijs, soms de focus misschien nog wat te veel presteren komt te liggen.
Ja.
In plaats van presteren en leren. En dat die twee soms ook onduidelijk zijn wanneer het nou waarover gaat. En dat is wel een probleem wat ik ook zie. Dus als je het hebt over nog een bouwsteen van alle kaarten van tafel en goed onderwijs. Dan denk ik ook wel dat ik heb dat ooit in mijn boek over blended learning beschreven met toets veel en vaak, maar zonder beoordeling. Omdat toetsen is ook leren. Ja. Als je iets niet weet, dan toets je jezelf. En als ik bijvoorbeeld de wasmachine doet het niet, dan ga ik eerst even toetsen, kan ik dit maken of niet?
Ja.
Nou ja, en als ik dan concludeer nee, wat moet ik doen om dat te behalen? Oké, ik kijk een YouTube-filmpje. Of ik bel een man of een vrouw op die mij komt helpen. En in die zin is een toets heel waardevol, omdat het stuurt wat ik kan doen. Ja. Maar als al die toetsen alleen maar een cijfer krijgen, Dan gebeurt er iets, namelijk dan ga ik mij alleen maar bezighouden met wat voor cijfer krijg ik straks.
Ja.
En niet alleen ik als student, maar ook de docent. Toen ik zelf voor de klas stond bij de CITO-eindtoetsen in groep 7-8, was ik alleen maar toetsen aan het oefenen.
Mm-hmm.
En achteraf dacht ik, maar wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Wat leren ze nou? Toetsen maken of de leerinhoud?
Ja, ja, ja.
Zijn ze aan het presteren of aan het leren? En ja, ik ben wel van overtuigd dat presteren ook wel een plek mag hebben. Misschien hoort dat wat meer bij sporten thuis dan op school. Of misschien wat meer presteren ten opzichte van jezelf.
Mm-hmm.
Dat is een hele mooie quote een tijdje terug van een oude Olympisch trainer uit Engeland. Ja, en die, die vertelde dat hij een nieuwe een meisje had gevonden die heel goed kon rennen. En hij ging haar dan een keer mee laten rennen bij een formele wedstrijd. En zij had 18 seconden gerend over de 100 meter, geloof ik, zoiets. En ze was laatste geworden.
Ja.
En zij zei tegen hem, ja, ik heb het slecht gedaan, sorry. En hij zei, maar je hebt het helemaal niet slecht gedaan. Je hebt onder de 20 seconden gerend.
Ja.
En 18 seconden is best wel goed. Wat is nou de volgende keer een goede prestatie? Niet winnen, maar onder 18 seconden komen.
Nee.
En dat is het presteren dat je volgens mij in onderwijs ook wil hebben. Dat je denkt van, holy moly, ik heb mezelf verbeterd. En dat is de prestatie die ik wil halen. In plaats van, ik heb het hoogste cijfer van de klas en ik ben beter dan de rest.
Ja.
Nou ja, en dat is wel een belangrijke bouwsteen. Dat we over dat toetsen ook goed nadenken, hoe gaan we dat inzetten.
Ja, zeker in basisonderwijs, middelbaar scholen. Ja, zodat in mijn ogen ook meer centraal moeten staan. Als je naar MBO, HBO, WO gaat...
Mm-hmm.
Ja, je wil wel gewoon kwaliteit afleveren mm-hmm. aan het bedrijfsleven.
Mm-hmm.
En daarom ben ik zelf eigenlijk heel nieuwsgierig en blij met AI.
Ja.
Want jij zit er veel meer in dan ik. Maar alle doemscenario's vliegen om de oren op de socials. En iedereen is bang. En opeens is iedereen AI-expert. En de freelancers poppen je om de oren.
Ja, klopt.
Ik hoop, we hebben al jaren, corona was ook zo'n, in mijn ogen... Los van wat corona zelf is, maar mm-hmm. hoopvolle activiteit voor onderwijsvernieuwing in mijn ogen.
Wat je bedoelt, ja.
Ik heb de hoop dat AI nu echt een keer moet doorbreken, dat we anders gaan nadenken over frontaal lesgeven, over toetsen, over dat soort dingen. Want ja, een student kan nu zo, en wij doen het zelf ook met alle liefde eraan mee, zet de AI zo hard in om inderdaad tot de juiste kennis te komen.
Ja.
Ja, wat ik al zei, jij zit er dieper in. Hoe zie jij dat?
Ik vind het ook een hele goede vraag en ook een hoopvolle boodschap, denk ik. Dat, net zoals met corona, heb ik eens een keer iemand horen zeggen van... Ja, eigenlijk hoop ik dat corona, ondanks dat het een hele nare ziekte is, nog even blijft. Of niet zozeer corona, maar de lockdown. Omdat we geforceerd worden om online te leren lesgeven.
Ja.
En met AI gebeurt een beetje hetzelfde. Zo van, eigenlijk is het heel fijn dat AI een disruptief karakter heeft. Omdat het ons gewoon dwingt als docenten om na te denken... Oh ja, verrek, wat ben ik eigenlijk aan het doen in mijn onderwijs?
Ja.
En dat is niet nieuw. Hè? Ik bedoel, de hele plagiaat kwestie. Dat speelt natuurlijk al jaren. Er zijn bedrijven die je kunt inhuren om je scriptie voor je te schrijven.
Ja.
Maar AI maakt het zo makkelijk. En ik weet niet of je gisteren de update hebt meegekregen van OpenAI.
Ja, ja, ja.
Maar ze hebben nu hun flagship model... helemaal openbaar gratis gemaakt. Je hoeft niet eens meer in te loggen.
Nee.
Dus iedereen, heel de wereld kan het gebruiken. Dat is de open in OpenAI, want voor de rest zijn ze niet zo open. Maar dat democratiseert het wel zodanig dat er stront aan de knikker is, om het plat te zeggen.
En
ik geloof er overigens niet in dat betekent dat elke leerling en student gaat plagiëren. Ik geloof er namelijk ook in dat ze heel graag willen leren.
Mm.
En dat er absoluut zijn die gaan frauderen. Maar die waren er al. En die zijn er altijd.
Ja.
En daar moeten we wat mee, absoluut. Want we moeten, precies zoals je zegt...
Maar daar kan je AI ook weer voor inzetten.
Daar kun je AI ook voor inzetten. En we moeten iets zeggen over de kwaliteit. Zeker in het beroepsonderwijs. We leveren mensen af. En we willen dat het diploma ergens voor staat. En daar moeten we echt iets mee doen. En daar kan AI wel een mooie katalysator zijn... om authentieker te gaan toetsen. Om veel meer te kijken naar de eigen ontwikkeling. Om te kijken naar op welke manieren kunnen we leren eigenlijk zichtbaar maken.
Ja.
En is... een profielwerkstuk of een eindscriptie eigenlijk wel de beste manier om dat zichtbaar te maken?
Ja.
Of moeten we dat op een andere manier gaan doen? En niet voor niets zie je de laatste jaren, en dat hebben we ook in dat Future Campus project heel mooi zichtbaar gemaakt, dat bedrijfsleven en het onderwijs veel dichter bij elkaar komt te liggen. Jij zal het denk ik wel zien in jouw innovatieprojecten. Neem bijvoorbeeld de hybride leeromgeving.
Mm-hmm.
Ja, dat begint te groeien.
Ja.
En gelukkig maar. Ik noemde even dat ik bij de marine zat, toen ik mijn eindtoets bij de marine moest doen, dat was een takenboek. En dat takenboek bestond uit een boek met 500 taken. Ik kon er ook 400 zijn geweest. Maar het gaat om het principe. Dat waren taken die ik allemaal 3 keer moest doen onder begeleiding van een expert.
Ja.
En elke keer stond hij ernaast, terwijl ik het aan het doen was, kreeg ik feedback en werd het steeds moeilijker in complexiteit. Op geen enkele manier had ik daar kunnen frauderen met AI.
Nee.
En ik mocht er zelf zo lang over doen als ik wilde, maar het moest binnen 8 maanden af zijn. Ik had het uiteindelijk binnen 5 maanden af, geloof ik. En als ik het had gehaald, werd ik gepromoveerd naar matroos eerste klas. Nou ja, authentieker kan ik het niet bedenken.
Nee.
En daar was AI geen bedreiging geweest. Nou zeg ik niet dat we allemaal ons onderwijs als een malle met een takenboek moeten gaan werken. Maar die principes...
Nee, maar het kan wel helpen volgens mij met focus aanbrengen.
Ja.
Dus waartoe leid je op?
Exact.
Haal juist inderdaad waar we nu heel veel administratieve last en dat soort dingen hebben.
Ja.
Docenten die dagen verslagen aan het lezen zijn. Met welk doel? Want ja, je krijgt één zinnetje feedback waar de studenten ook niks mee doen. Want ze willen alleen maar, mag ik door of niet?
Ja.
Dus volgens mij kan het juist heel erg, als je het omarmt, helpen om focus aan te brengen en juist nog meer kwaliteit te leveren dan...
Denk het wel. En het vervelende is alleen, het kost werk. En daar hebben we hebben niet heel veel tijd als docenten, want ik ben het helemaal met je eens. En het lastige is dat zeker in het voortgezet onderwijs, waar die werkdruk zo hoog is, overigens in het beroepsonderwijs ook, er was ironisch genoeg een jaar geleden een onderzoek gedaan naar werkdruk onder hbo-docenten. En wat bleek, er waren een heleboel hbo-docenten die hadden gestuurd... Ja, ik wil het wel invullen, die lijst van jullie, maar ik ben te druk. Dus ik heb geen tijd.
Ja.
Vond ik vrij ironisch, een onderzoek over werkdruk onder docenten. En dat is lastig, omdat als je veel meer naar die blend gaat kijken en goede samenhang, en dus ook je toetsing onder de loep neemt, komt er bij definitie meer nadruk te liggen op het ontwerp vooraf.
Ja.
Je komt niet meer weg met, oh, ik doe gewoon elke week een college en een toets en dan ben ik klaar. En je moet echt gaan nadenken, wat gaat die student doen? Wat gebeurt er in die hoofden? Wat gaan zij straks voor opdrachten bij opdrachtgevers doen? Hoe gaat die digitale leeromgeving daarin een rol spelen? En dat is moeilijk.
Ja.
Dat is moeilijk. Hoe zie jij dat in de praktijk met de projecten die je doet?
Ja, waar we net al voor de opnames over hadden, het komt in mijn ogen neer op goed leiderschap. Mm-hmm. Scholen die een goede directeur hebben met een goede visie, die durven keuzes te maken, die mensen vrij durven te spelen om inderdaad aan die onderwijsontwikkeling te werken.
Ja.
Als je het ernaast moet doen met je hele taakpakket, ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Dus iemand die durft vanuit een goede leidinggevende visie...
Ja.
Daar zie je in mijn ogen dat de school ook floreert op alle niveaus, van docent tot leerling, student.
Ja, mooi dat je dat zegt. In het onderzoeksveld naar blended learning, waarbij je blended learning wat breder interpreteert als innovatie, wordt ook leiderschap en advocacy, dus belangenbehartiging van de innovatie, echt als essentiële voorwaarde gezien om tot slagen te komen. En wat ik dan nog in de praktijk daarbij wel eens merk, ik ben ook wel benieuwd hoe jij dat ziet, is dat sommige managers last hebben van het Peter's Principle. Ik weet niet of je daarmee bekend bent.
Niet
komt er eigenlijk op neer dat de competenties die je nodig hebt om manager te zijn niet dezelfde competenties als die je nodig had om manager te worden.
Nee.
Dus sommige managers, en niks ten nadele van hem, want ik snap het helemaal, maar die waren supergoeie docenten, zitten aan het eind van hun schaal, willen nog eens een keer wat nieuws proberen en worden manager.
Ja.
Maar manager is echt wat anders dan lesgeven. Toen ik een blauwe maandag schoolleider was, ben ik echt uitgevallen op hoe moeilijk ik het vond. En een heel andere manier van kijken en denken. Dus ik ben het helemaal met je eens dat we managers zo cruciaal zijn. En ik vind het dan ook wel belangrijk om te benadrukken, en dan ben ik benieuwd hoe jij dat ziet, dat ze ook wel echt opgeleid moeten worden om goed te kunnen managen. Rondom innovatie bijvoorbeeld.
Ja, want als je... Kijk, we zijn vanuit bedrijfsleven gewend om te promoveren.
Mm-hmm.
In onderwijs zitten daar weinig schalen in.
Ja.
Dus je ziet inderdaad mensen die wat ambitieuzer zijn gaan naar management of inderdaad een directeursfunctie in.
Ja.
Nou, volgens mij als je meer naar dat challenge-based leren gaat, blijf je altijd uitgedaagd en kan je op andere manieren mensen promoveren.
Ja.
En dan mensen inderdaad in de rol zetten die ook de skills hebben om goed leiding te geven of te willen leren goed leiding te geven.
Ja.
We gaan wel langzaam richting de afronding. Ja. Stel dat nu iemand luistert en die denkt van, wow, ik wil toch echt een keer zelf de stoute schoenen aantrekken. Maar ik heb het inderdaad zo druk en ik heb zo. Wat zou jouw tip dan zijn om mee te geven?
Ik beschrijf in mijn boek over blended learning dat je 3 benaderingen voor blended learning en innovatie in die zin kan hanteren. Low impact, medium impact, high impact. En ik zeg dan, heb je geen tijd of ontbeert het je aan de kennis of vaardigheden, begin met die low impact. En low impact betekent eigenlijk, maak eens visueel hoe jouw onderwijs er nu uitziet. Teken het uit op een storyboard. Wat doet die student van A tot Z in jouw cursus? En ga dan eens kijken, oké, waar zou ik een kleine tweak kunnen doen om de problemen waar ik tegenaan loop op te lossen? Ik vind altijd, werk vanuit je behoeften, werk vanuit waar je tegenaan loopt. Heel vaak spreek ik docenten die zeggen, nou, ik merk dat mijn studenten hun voorbereidende werk voor de college niet altijd doen. Mm. Dat is een mooi vertrekpunt.
Ja.
Wat kun je voor kleine tweaks doen om dat te verbeteren? Ga eens met je studenten praten. Ga kijken eens naar die PDF-boekenkast. Is het eigenlijk wel duidelijk voor studenten wat jij online allemaal hebt staan? Vraag eens aan de student of ze begrijpen waarom ze die opdracht eigenlijk moeten doen. Neem eens jouw college onder de loep. Doe je eigenlijk iets met het voorbereidende werk? Nou, dat zijn hele kleine vragen die je zelf kunt zeggen en tweaks die je kunt doen om dat misschien wat duidelijker te maken. Of dus is een je PDF-boekenkast wat aan te passen. Dus begin klein. Ja. Analyseer, werk vanuit je behoeften. Ja, en als het even kan, kijk eens even om je heen. Want de meeste instellingen waar ik kom, zijn allemaal mooie collega's met prachtige ervaringen. Zijn onderwijsondersteuners, zijn IT'ers, zijn mensen zoals jij en ik, die zich bezighouden met innovatie. Die nooit te beroerd zijn om even mee te kijken en aan de slag te gaan. Soms zitten we te veel op ons eigen eilandje. Dus doorbreek dat eiland en begin klein.
Eigenlijk mooi dus. Begin vanuit je eigen behoeftes, ja. Misschien zelfs frustratie.
Ja.
En gaan dan naar iets positiefs draaien voor de lerende.
Ja, zeker. Dus sta je niet blind op de nieuwste AI-tool.
Nee, joh.
Prima. Laat lekker links gaan. Ga kijken naar jouw behoeften, jouw context. Dat vind ik belangrijk.
Gaaf.
Ja.
Volgens mij kunnen we nog uren praten, maar gaan we in deze aflevering in ieder geval niet doen.
Nee, is goed.
Heel tof. Mijn brein is weer in ieder geval geactiveerd.
Ja, leuk om even te praten.
De mensen thuis, bedankt voor het kijken, luisteren, whatever. En thanks, Barend.
Graag gedaan.